Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
CETA, of het eind van de globalisering.
Stemming over het omstreden verdrag met Canada.
Bondgenoot, een van onze bevrijders, heel gelijkgezind land.
En de toekomst van internationale handel is niet zeker.
According to the independent think tank Global Trade Alert, we're in the midst of a great rise in protectionism. So here's my big question. Have we reached the end of globalization?
Even terug in de tijd. Toen we in dit deel van de wereld nog gewoon voor vrijhandel waren. De hoogtijdagen van Rob en Arend Jan. 1985.
Meezingen mag. Bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio.
Hij krijgt meteen weer een dromerige blik in de ogen. Bij het horen van de grote sterren van weleer.
En de slappe lach.
Ja. Vrijhandel!
En het We Are the World, We Are the Children is hem uit het hart gegrepen. Rob de Wijk. Onze gast, Agnes Jongerius, is Europarlementariër voor de PvdA. En dus van het Let's Start Giving. En dat is precies waar de tegenstanders zo bang voor zijn. Is het, mevrouw Jongerius, na wat decennia vrolijk door globaliseren op een gegeven moment tijd voor een beetje minder?
Volgens mij niet per se minder, maar wel anders. We hebben volgens mij steeds beter door dat we ook regels aan handel kunnen stellen. En volgens mij gaat daar eigenlijk het echte gevecht over. Niet over de vraag, ben je voor of tegen vrijhandel? Maar over de vraag, voor welke regels gelden
maar,
daarbij?
Maar regels, het CETA-verdrag is toch alleen al 1600 pagina's? Moeten er nog meer regels komen?
Of misschien minder. Want eigenlijk bestaat dat CETA-verdrag uit twee delen. Dat bestaat gewoon uit een deel wat gaat over tarieven en quota. Dat is ook al in werking met de instemming van het Europese parlement. Maar er zit een tweede deel in dat verdrag. Dat gaat over hoe werken we eigenlijk samen tussen de Canadese regering en de Europese overheden. Daar zitten dus inderdaad dat omstreden investeringshof in. En het is juist door de druk van het Europese parlement wat we gezegd hebben, dit gaat ook over de vraag hoe nationale parlementen ernaar kijken. Dus een klassiek verdrag werd in het verleden afgehandeld door alleen het Europese parlement. Wij hebben gezegd, dit gaat ook over de regelbevoegdheid van nationale parlementen. Dus moet het ook voorgelegd worden aan nationale parlementen. En voor ons is de afweging in dat hele systeem van investeringsgeschillenbeslechting geven we nou een snelweg aan multinationals? Of zeggen we, er zijn ook andere belangen te verdedigen. Er zijn ook geschillen op het punt van arbeid, van milieu, van consumentenbescherming. En dat is de reden waarom, zeg maar, in onze afweging de dubbel de andere kant opgevallen is. Niet tegen de vrijhandel. Die vrijhandel, die tarieven, die quota, dat geldt allemaal al tussen ons en Canada. Maar dat tweede deel, dat hapert nu op dit moment.
Ja, nou, het is nog iets anders waar ik me erg zorgen over maak. En dat is dit, Agnes. Als extreem rechts en extreem links elkaar vindt in het nationale parlement, dan gaan toch alle bellen bij jou af. En dat is wat hier gebeurd is. Ik bedoel, PvdA was tegen dit verdrag, hoewel dat Ploemen zelf heeft ontwikkeld zo'n beetje. Maar we zien hier dus gewoon dat Thierry kruipt hierop en natuurlijk ook de SP en al dat soort dingen. Dat is natuurlijk toch wel vrij verschrikkelijk. En wat zijn nou de feiten? Er komt geen enkel hormoonvlees uit Canada hier naar binnen. Er komt bijna niks naar binnen. Dat is één.
Dat kan helemaal niet, of verdrag.
Nee, en we hebben ook nog eens een keer dus nog nooit een geschillenbeslechting gehad, hè, tegen de Nederlandse staat. In al die jaren, want we hebben dit soort dingen al eerder. Weet je, wat ik zo jammer vind, het hele zeg maar geopolitiek aspect van dit discussie is in de Tweede Kamer niet eens genoemd. Hè? En we leven dus in een wereld die inderdaad aan het regionaliseren is. Ik zou het mijn lief ding waard zijn dat we met een bevriend land als Canada wel in staat zouden zijn om daar een verdrag te sluiten.
En je zou dus ook denken dat juist met een bevriend land als Canada, met inderdaad Trump die zijn eigen gang gaat, de Chinezen die opkomen, mm-hmm. wat gebeurt er in India, ja. in Rusland, et cetera, ja. dat je met een bevriend land een norm zou kunnen stellen. Dat je een blauwdruk zou kunnen maken wat je als vervolg ook kan gebruiken voor volgende vrijhandelsverdragen die er gaan komen.
Dat is precies wat Bloemen letterlijk heeft gezegd toen ze in toen ze als minister dit verdrag onderhandelde.
Een soort betere globalisering was het idee, hè?
Ja. Nee, ze zegt, dit moet de norm worden voor alle volgende verdragen. Ja. En ze zei, by the way, laten we ook nog even TTIP... het transatlantische handels- en investeringspak uit de slop trekken en dit verdrag daar maatgevend voor maken. Maar wat is er nou veranderd?
Nou, voor de PvdA is altijd belangrijk geweest dat ook vakbonden, dat milieuorganisaties, dat consumentenbeschermers toegang zouden hebben tot de geschillenbescherming.
Maar dat is nu toch ook zo?
Nee, dat is niet zo. Hè? Dus de toegang is alleen een toegang voor multinationals. Ja, je kan gehoord worden. Maar er is nog steeds een separate rechtspraak voor multinationals. Het is beter. Ik bedoel, Lilian Ploemen heeft goed werk gedaan.
Ja. Wat zijn dan niet investerende natuurlijke personen die zich kunnen melden en daar gehoord worden en invloed kunnen uitoefenen op het proces? Dat zijn toch ook milieuorganisaties?
Ze kunnen gehoord worden. Ja. Ze kunnen gehoord worden, maar ze kunnen zelf geen zaak aanbrengen. De zaken kunnen alleen aangebracht worden door multinationals.
Omdat die milieuorganisaties niet investeren. Het is een pact voor investeerders.
Ja, en toch is het een extra bescherming. Want je zou ook kunnen zeggen, we hebben ook gewoon de nationale rechtspraak. Hè?
Ja, maar dit gaat over toetsen aan internationaal recht en internationale verdragen.
En daar ook hebben we ook rechtspraak over. We hebben het Europese Hof van Justitie. Dus je kan een nationale zaak aan. Je kan naar Luxemburg als je wil. Waarom? En dat is zeg maar de kernvraag. Waarom zouden multinationals wel een extra rechtsgang mogelijk hebben en anderen niet? Gehoord worden is meer dan niks. Er is inderdaad iets verbeterd ten opzichte van die eerdere ISDS-systemen.
Dankzij Ploemen.
Ere wie ere toekomt. Maar zij heeft ook vanaf het begin af aan gezegd, en we hebben het ook in ons verkiezingsprogramma in 2017 opgeschreven, wij willen gelijke toegang. Zij heeft er vanaf 2017 niet meer aan kunnen werken. Eerlijk is eerlijk, Kaag heeft er niet heel veel meer aan gedaan. En Malmström ook niet. Hogan is ook nog niet zo vreselijk veel van plan. En ik zou zeggen,
Maar ik begrijp het nog steeds niet. Want dus, stel je voor, ik ben een lid van de milieu, van een of andere milieuactiegroep. En het
klinkt heel overtuigend zo, Rob.
Nee, laat maar. Dat klinkt niet overtuigend.
Maar ja, van de vakbond.
Stel je voor dat ik een lid ben van een.
Rob heeft een milieudefensietas aan, dames en heren.
Ik vind het niet leuk wat een multinational hier doet. Dan kan ik toch gewoon naar de rechter stappen. Daar heb ik toch dat arbitragesysteem niet voor nodig. Ik bedoel, als die multinational zich niet aan de nationale wetten houden, of zelfs aan de internationale wetten houden, dan kan ik toch gewoon, dat gebeurt toch aan de lopende band in dit land, dan kan ik toch gewoon naar de rechter stappen.
Waarom
ik dan verkeerd?
Nou, waarom zouden we in dit rechtssysteem multinationals bevoordelen ten opzichte van mensen en milieu?
We hebben in dit rechtssysteem een hele hoop internationale gerechtshoven. Ik zit in Den Haag, ik woon daar. Mm-hmm. En daar staat de hele stad bol van. Dit is gewoon een internationaal gerechtshof voor die gekoppeld is aan handelsovereenkomsten. Mijn vraag is dan, wat is daar dan mis mee? Ik probeer het echt te begrijpen. Mm-hmm. Ik heb gewoon goed gekeken hoe dat systeem in elkaar zit. Ik begrijp dat mensen dus, zoals ik, van de natuurbeweging gehoord kunnen worden. Wat is er dan mis?
Nou, wat mis is, is dat je zegt, multinationals kunnen, als zij in hun investering ingeperkt worden, een rechtsgang doen. We zeggen ook, wij willen de handelsverdragen.
Daar is toch niks mis mee?
Wij willen de handelsverdragen ook gebruiken om te zeggen, bijvoorbeeld, we vinden allemaal dat de doelstellingen van het Parijsakkoord nageleefd moeten worden. Wij vinden ook dat overal ter wereld de internationale normen van de internationale arbeidsorganisatie
zouden
moeten gelden.
Maar staat ook
allemaal in het verdrag? Maar zeg maar die normen, dus investeringsbescherming is hard en keihard geregeld. De milieunormen, de arbeidsnormen en de consumentennormen staan in een Sustainable Development Chapter. En dat is niet afdwingbaar. En dat willen we dus op een gelijke voet hebben
ten opzichte van investeringsbescherming. Maar als ze schuldig maken aan overtredingen op dat gebied, dan kan dat toch gewoon worden afgedwongen. Dan kan je toch gewoon naar de rechter gaan.
Waar kan je zeg maar de naleving van de ILO-norm afdwingen?
Nee, het gaat mij natuurlijk om...
Waar kan je de naleving van de Parijsnormen afdwingen? Kan niet. En je kan die handelsverdragen gebruiken, zeker met een land wat eigenlijk zo soortgelijk is als wij. We zouden hier een nieuwe norm kunnen zetten.
Urgenda is een aardig eind gekomen, hoor.
Urgenda is een aardig eind gekomen. Dat was overigens een nationale zaak. Als het gaat over schending van internationale arbeidsnormen. Eerlijk is eerlijk. Weet ik vanuit mijn verleden bij de FNV. Dat gaat echt verdomd ingewikkeld. En laten we nou het feit dat we soortgelijk zijn met Canada gebruiken. Om nog één slag te maken. En ik zou denken...
En waarom staat Nederland er alleen in, zo ongeveer?
Nou, Nederland staat daar niet alleen in.
Want Italië zit ook een beetje te protesteren.
Frankrijk heeft nog niet geratificeerd. Duitsland heeft nog niet geratificeerd.
Problemen van Frankrijk en Italië, volgens mij.
Volgens mij is dat ook de kern van de probleem, dat ook daar politiek druk is op. Komt dit eigenlijk wel door de parlementen? Daar kiezen ze ervoor om het verdrag nog niet voor ratificering aan te bieden. Kaag is een beetje manmoedig van start gegaan. En moet nu dus nadenken wat haar volgende stap is. Ik zou zeggen,
want het lijkt nu te gaan sneuvelen in de Eerste Kamer. Nou ja, dat is zo goed als zeker, toch?
Nou, de SGP wordt
of wordt er dan weer iets slims?
Deze opmerking had je gemaakt een paar weken geleden. Toen zei je, nou, het dreigt wel te gaan sneuvelen.
Wat is de meerderheid?
Wat is de meerderheid? ChristenUnie zit in het kabinet. Wie was er nog meer? Oh ja, natuurlijk, de meneer Otten moet omgekocht worden. Nou, dat lukt met een pak stroopwafels wel. Dat heeft hij al eerder gedaan. Hè? Hey, maar even terug op je punt. Hè. In Chili was er een zaak met zo'n investerings... En toen, ook toen, dus de multinational zei van... wij willen graag ons geld terug hebben, want het beleid wordt veranderd. Hè. Mm-hmm. Dat hebben ze verloren, want een staat heeft het recht om zijn nationale beleid...
De helft van de zaken wordt gewonnen door overheden.
Exact.
En een derde wordt gewonnen door de klager.
Ja, en de tweede oplossing, wat met Japan nu gebeurd is... daar hebben ze dus die geschillenbezegging apart gedaan.
Zeker, dat had hier ook gekund. Hè? Hier is er bewust voor gekozen om te kijken hoe ver kom je met een gemengd verdrag.
Ja.
Het handelsdeel is prima.
Maar het is geen halszaak dit. Dit is geen halszaak.
Nee, vind ik dus ook. Het is een politieke zaak geworden.
Het is een politieke zaak, zeker. Ja.
Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is PvdA-europarlementariër Agnes Jongerius. En Rob en Arend-Jan, als ik de mensen te hoop zie lopen in Nederland en elders tegen dit soort verdragen, dan zie ik mensen die zeggen het is vast goed voor de economie, maar ik zie er niks van. Hoe verdedig je het tegenoverheen?
Dat heeft inderdaad te maken met globalisering. Maar dat heeft bijvoorbeeld niks te maken met de Europese Unie. Dit heeft te maken met het feit dat een arbeider, voor zover die nog hebt in Nederland, bij wijze van spreken, niet concurreert met een arbeider in een fabriek even verderop, maar met een arbeider in een fabriek in China, waar de lonen veel lager liggen. Dat heeft inderdaad te maken met globalisering. Maar
en daar is die arbeider dan niet zo blij mee
aan te maken, hoor. Aan dat systeem. Want dat betekent dus feitelijk dat je de grenzen moet gaan sluiten. Dan krijg je enorm protectionisme. Dat gaat dus ook niet werken. Ik zou niet weten hoe je daaruit zou moeten komen. Dit is inderdaad helaas een negatief effect van de globalisering, die inderdaad geleid heeft tot de opkomst van wat we dan populistische partijen noemen.
En jij zegt, er is geen alternatief.
Nou, ik denk dat dat niet oplosbaar is. Of ik moet iets totaal over het hoofd zien. Ik hoor natuurlijk altijd wel ronkende verhalen van het moet maar eens afgelopen zijn met de globalisering. Mm. En we gaan het anders doen. Maar hoe dan? Ik bedoel, op het moment dat er dus echt heel hard wordt ingegrepen, bijvoorbeeld met protectionistische maatregelen, dan stokt inderdaad de globalisering, maar ook de economie. Dat hebben we natuurlijk in de jaren 30 gezien. Mm. Toen Hoover, de president, het behaagde om de Smooth Hawley Act in te voeren of te ondertekenen. Dat heeft ertoe geleid dat de crisis die toen op aanbreken stond gewoon verlengd en verdiept is. En dat zie je dus nu ook gebeuren.
Kijk, op wereldschaal is het heel simpel. De opkomst van de Chinese middenklasse, hè, is weerspiegelt zich in de stagnatie van de middenklasse in het Westen en ook daaronder. Ja. Dat betekent overigens wel dat er ongelooflijk veel Chinezen uit de armoede zijn gekomen. Dat is een heel positieve.
Wat we altijd gewild hebben.
Het tweede is, dat is ook heel belangrijk, de EU is natuurlijk een soort second best globalisering. Dat noemen we dan regionalisering. Hè? Dat is wel heel erg belangrijk voor mensen. Wij betalen er 1% van ons BNP aan. Maar we krijgen daar tussen de 8% en 9% van ons nationaal inkomen aan groei voor terug. Dat betekent dus, er zijn verliezers van integratie altijd. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur en een Poolse vrachtwagenchauffeur. Ja. Mm-hmm. Maar er is de koek wordt wel groter.
Ja, behalve misschien voor de Nederlandse vrachtwagenchauffeur. Want wordt zzp'er en raakt zijn pensioen kwijt.
Ja, maar als je het niet zou doen, dan betekent het wel dat je dus dat je heel veel geld verliest. Ja,
maar wat moet je dan voor die vrachtwagenchauffeur doen?
Een goed sociaal vangnet, als dat nodig is.
Daar moet je inderdaad ook naar Europese spelregels op sociaal beleid kijken. Eigenlijk vind ik het erger dat op dit moment het niet eens alleen meer de Poolse vrachtwagenchauffeurs zijn, maar ook die uit Wit-Rusland en de Oekraïne. Ja. En we werven ze zelfs in de Filipijnen.
Ja.
Laatst weer een parkeerplaats in Venlo bezocht. Daar zitten gewoon mensen uit Rusland die 9 maanden lang in ons deel van de wereld rondzwerven. Op een auto rijden waar toch echt gewoon een Nederlands transportbedrijf naam op staat. En daar is echt sprake van arbeidsuitbuiting. Wat kun je doen? Je kunt normen stellen. Mm-hmm. Je kan bijvoorbeeld zeggen, wij willen op de Europese markt, dat was omstreden, maar dat hebben we 2 jaar geleden afgesproken. Wij willen geen mineralen meer op de markt die gedolven worden in gebieden die eigenlijk oorlogsgebied zijn. En dus we willen geen conflictmineralen meer op. Dan zijn er bedrijven die piepen en die zeggen, moeten we dan helemaal controleren waar alle spullen die in mijn mobiele telefoon verdwijnen vandaan komen? Ja, dat moet. Zo zou je ook kunnen zeggen, wij willen geen producten van kinderarbeid op de Europese markt. Ja. Je bent een handelsblok. Je kan dus ook gebruik maken van het feit dat dat je standaarden kan stellen en dat je voor veel landen buiten de EU een interessante markt bent. En dus kun je daar ook normen afdwingen. Ik denk dus dat dat kan.
En die moet je ook controleren, want dat hebben we het verleden dus te weinig gedaan. Hè? Nederlandse vrachtwagenchauffeurs werden in de steek gelaten, omdat het gewoon te weinig controle was.
Zeker. En dan zeggen we, je mag niet meer op de parkeerplaats overnachten. En dan kijkt daar vervolgens nooit iemand naar om. En als het over handelsbeleid gaat, een van de dingen die de nieuwe commissie van plan is, ze gaan een chief enforcer officer aanstellen. Dus ze gaan iemand aanstellen die speciaal als taak krijgt om te zien of de afspraken die in handelsverdragen zijn afgesproken ook nageleefd worden.
Dat is fijn.
Bijvoorbeeld, ik vind het wel bemoedigend dat we, je kan zeggen dat is echt het uiteinde van de wereld, maar dat wij de handelsvoordelen die Cambodja had, omdat ze een ontwikkelingsland zijn, dat ze die ingetrokken
zijn. Die zijn afgepakt.
Omdat we gezegd hebben, ja jongens, jullie maken zo'n soortje van de mensenrechten. Dit kunnen we niet meer serieus nemen.
Dat zouden we ook bij China moeten doen.
Dat zouden we ook bij China moeten doen.
Dat kost een hoop geld, denk ik, om dat te doen.
Dat is natuurlijk altijd.
De Chinezen houden vast aan het feit dat ze binnen de WTO toch worden gezien als een ontwikkelingsland. Dus ook hele soepele regels hebben om lekker te kunnen groeien. Nou, ik denk dat die situatie nou toch echt wel verandert.
Ja, en ik denk dat, zeg maar andersom, we ook een groot risico lopen dat China zegt, kom maar met die Cambodjaanse spullen naar onze markt. Hè? Dus, dus dat ze daarmee ook hun invloed kopen. Maar je kan normen stellen en proberen op die manier die wilde kanten van de globalisering een beetje in de hand houden.
Ja. Maar je kunt dus de globalisering niet terugdraaien, daar zijn we het over eens.
Ik denk dat het ook zoiets is als de zwaartekracht tegen.
Dat vind ik dus ook, dat is mijn voortdurende punt. Want er wordt te gemakkelijk gezegd van, we moeten ermee ophouden met die globalisering. En ja, dat ik zou dus, jij geeft ook geen antwoord hoe dat zou kunnen.
Het kan geen excuus zijn om geen normen te willen stellen.
Dat ben ik
dus er zijn bedrijven die zeggen, dit is nu eenmaal de globalisering. Hè? Dus lever maar mee. Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat we mogen streven naar
fatsoenlijke handel. Maar ik vind eerlijk gezegd dat ook in de politiek ik dat verhaal wel eens wat beter mag doorklinken. Want er wordt te gemakkelijk wordt gezegd. En Jan noemde net de partijen aan de extreem rechts of de linkse kant. Dus aan de uiterste van het spectrum, die hebben deze boodschap continu. En mensen geloven dat. Maar inderdaad, probeer dan de mensen ervan te overtuigen dat de zwaartekracht moet veranderen. Of dat de zon om de maan moet gaan draaien. Dat soort dingen. Dat gaat dus ook niet echt lukken. Dat moet je, ik vind echt dat je daar een plicht in hebt om dat gewoon dus echt goed uit te leggen hoe dat nou precies in elkaar zit.
Zeker, maar dan
en daar ook gewoon eerlijk in te zijn.
Maar daar hoort dan ook bij. Kijk, je kan zeg maar met Nederlandse vrachtwagenchauffeurs heel goed praten over wat erop. Zij weten wat er aan de hand is. Goed. Ja. Maar zij weten dus ook dat zij op sommige punten ook gewoon door de politiek in de steek gelaten worden, omdat er geen handhaving plaatsvindt. En omdat we blijkbaar nog niet echt erin slagen om, die koek die groeit, maar bij wie komt nou die koek eigenlijk terecht? Dan profiteert iedereen daar een beetje van. Of gaat het op de bankrekeningen van een aantal grote bedrijven die ook nog te beroerd zijn om belasting te betalen? Ik bedoel, die discussies moet je ook willen voeren.
Maar zonder handel gaat het niet. Dat is belangrijk. Dat je uitlegt dat handel dus welvaartsvergrotend werkt. Hè? Zelfs als je handel drijft met een land dat alles duurder maakt dan jezelf. Dan nog is het profijtelijk. Hè? Je wet van die comparatieve kostenvoordelen.
Ja.
En dat is toch interessant. Ik heb een vraag aan je als het mag, nu je er toch bent. kijk, we zijn allemaal een beetje gerustgesteld met dat Trump met China in iets rustiger vaarwater zit. Maar nu is er net vorige week weer een uitspraak van Trump gekomen. Dat hij over Europa begon zomaar. Hè?
Ja.
Heb je het gezien?
Ja.
En dat hij zei van, nou, ik kon niet iedereen tegelijkertijd aanpakken, zei hij.
Maar wij waren de volgende.
Ja, en we moeten dus wel een beetje vooruit gaan denken. Dit gaat dus gewoon gebeuren. Hè? Het gaat over Franse wijnen, Franse kaas. Hè? Wat zou dat voor Nederland betekenen?
Die Franse wijn en die Franse kaas?
Nee.
Ja, kijk, Trump ergert zich aan Duitse auto's en aan Franse wijn. En daar, ik heb nog niet zo heel vaak Nederlandse kaas horen noemen. Die staan blijkbaar nog niet zozeer op het vizier.
Staal?
Staal is natuurlijk wel zo'n ding. Overigens ook staal uit China, op onze markt gepletterd wordt en waar we toch echt hier de problemen van ondervinden. Maar inderdaad, naïviteit in de richting van Amerika moeten we vooral niet hebben. Ik sprak vorige week de nieuwe commissaris, meneer Hogan, de nieuwe commissaris voor handel. Die zegt, ja, ik ben al zo vaak in de VS geweest, het komt wel goed.
Nou, dat komt helemaal niet goed.
Dat vond ik zelf
ook heel vaak in de VS geweest. Nou, het komt echt niet goed hoor, dit.
En de PvdA-collega's in de Eerste Kamer, spreekt u die ook nog wel eens? Want die moeten zich nu heel hard achter de oren krabben.
Die moeten inderdaad nu hun politieke handwerk gaan doen.
Krijgen ze een beetje vrijheid? Mogen ze een beetje?
Ja, daar ga ik niet over. Ik ga vertellen wat ik ervan vind. Ik ga vertellen wat wij gedaan hebben. Wij hebben ons in het Europese parlement onthouden omdat we de kans wilden hebben dat en die handelskant inging, maar tegelijkertijd er ook ruimte was voor verbetering van het investeringsbescherming. Ik ben teleurgesteld dat daar in de afgelopen 3 jaar nog niet heel veel van gekomen is. En ik zou zeggen, laten ze me nou Kaag oproepen om een coalitie van de willing te sluiten om een verandering aan te brengen.
Nou, naar een betere globalisering misschien te beginnen in de Nederlandse Eerste Kamer bij de PvdA-fractie. Op de radio zijn we door de tijd, maar op de podcast hebben we meer tijd, gaan we door met onder meer luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik daarvoor naar Apple Podcasts, Spotify of bnr.nl. En ik heb verschillende vragen van Koos en van Pierre over waarom is er nou zoveel weerstand tegen dit handelsverdrag. Daar hebben we denk ik in het begin veel over gezegd.
Toch nog goed om even aan te geven. Het is ook in zeer belangrijke mate een ideologische kwestie. Vandaar dat extremen in het politieke spectrum elkaar raken. Ja. Daar zit sowieso per definitie een hele hoop ideologie. En als je het gaat uitleggen, ja, dan blijft er meestal gewoon weinig van over.
Ja,
en dan gaat het over hormoonvlees. Ja. En dat komt er helemaal niet vandaan.
Ja, je ziet een coalitie van de soevereinisten. Hè, dat is dus Thierry Baudet. Dat betekent dat dus elk handelsverdrag is ook slecht. Wat natuurlijk een krankzinnige opvatting is. Dat leidt tot welvaart. Hè? En aan de andere kant natuurlijk mensen die vinden dat multinationals niet zoveel te vertellen hebben. Maar dat ligt ook inderdaad veel.
En beelden naar het, Jan. Ja. Ik bedoel, we hebben natuurlijk dat gezien met TTIP en de chloorkippen.
Ja.
Nou, als er één land is met een claimcultuur waar je continu gesoet wordt, dan is dat land wel. Ik kan me niet voorstellen dat ze daar een kip op de markt brengen waardoor je doodgaat. Hè?
Hmm.
Maar ze stoppen ze wel, die kippen wel in het gehoor. Ja. Echt waar.
Ja, weet ik wel. Maar dat, hoeft op zich, nog niet zo'n probleem te zijn. Weet ik van de geleerden.
Ja, maar ze komen niet de Europese markt binnen.
Nee, niet de Europese markt. Dat mag je niet. Nou.
En sommige mensen zeggen dat wel. De dieren bijvoorbeeld, die zeggen gewoon... Zegt dieren, luisteren jullie wel? Die zeggen gewoon dat die chloorkippen hier binnenkomen. Dat is gewoon jokker.
Het is gewoon jokker. Het is wel zo dat de dierenwelzijnsnormen in Canada lager zijn. Als... Nou, er zijn boeren die klagen dat ze nu al te veel regels opgelegd krijgen. En die zeggen dan, waarom moeten wij concurreren met Canadese producten die tegen lagere standaarden? Ja.
Nou, de vraag is dat het echt zo is, want ze moeten zich gewoon aan onze standaarden houden.
En er komt heel weinig binnen, ook bij dat hormoonvlees. Hè? Dat is ook
er komt niks binnen. Het mag niet eens in Canada. Je mag het niet eens produceren daar.
Marco Achterreekte vraagt, die zegt... globalisering is geen zero-sum game. Volgens mij liggen de kansen toch meer in de creatie van een gelijk speelveld... qua verdeling van de welvaart. Bregman heeft gelijk, helaas.
Ja, maar dat is dus een denkfout, hè? Handel is bij uitstek wel een non-zero-sum game. Handel is iets waar...
De koek wordt groter.
Ja. Dus dat is net al een denkfout.
Waar die koek terechtkomt.
Ja.
Dat is geen zero-sum game.
Nee. Absoluut niet.
En wat Trump wil, is ook geen zero-sum game. Dus wat Jan net zei, van dat Trump nu de mes aan het slijpen is... om een nieuwe deal te sluiten met de Europese Unie... waar die trouwens ook niet doorheen komt, hoor. Is mijn stellige overtuiging. Hij heeft natuurlijk zijn handen stuk geslagen op Juncker. Maar dat gaat hij natuurlijk nu ook doen op von der Leyen. Dat kan niet anders, want daarvoor is de Europese Unie een te grote moloch. Dat krijg je niet voor elkaar.
Ik ben wel benieuwd wat hij met Johnson gaat afspreken.
Ja, maar dat is wat anders.
Ja, dat is wat anders.
Maar Johnson die slaat ook zijn handen stuk op de Europese Unie... Die moet zich echt aan onze regels, aan onze Europese regels conformeren.
Is,
doet hij dat niet, dan komt hij er niet in.
Nou, het leuke met Johnson is, hij krijgt dus, wat zou hij kunnen krijgen? Chloorkippen? Nou, dat willen de Britten niet. Of dure medicijnen. En dat willen ze ook niet. National Health Service heilig. Met andere woorden, Johnson heeft een enorm probleem.
Tuurlijk. Die heeft zich in een hoek geverfd, zeker.
Ja, dus nu over globaliseren gesproken. Hij heeft nu in zijn onwijdig, eindige wijsheid heeft hij besloten... dat het land gesloten wordt voor wat hier in Nederland dan gelukszoekers worden genoemd. Mensen met kleine baantjes. Je ziet nu al dat de koffieshops aan moord en brand te schreeuwen. National Health Service begint nu moord en brand te schreeuwen. Ja. Al die lagere banen, daar heb je gewoon straks geen mensen meer voor. Dat is echt een probleem, hoor.
Ja. Jacques Trekhaak. Die spreekt wel vaker hier, hè? Die had een zware dag gisteren. Die zegt, professor, vandaag ben ik net niet doodgereden... door een bonkige man in een enorm landbouwvoertuig... voorzien van een spandoek met de tekst Nexit. Is het een idee om tijdelijk gas terug te nemen met dat EU-project... onder het motto Slow Down to Go Faster... in plaats van tegen de stroom in blijven gillen om meer EU... met het risico dat de zaak helemaal uit elkaar valt?
Ja, maar...
Sowieso blij dat je het hebt overleefd, Jacques.
Maar het frame dat we over met meer EU bezig zijn... is natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet waar. Hè? Het is allemaal heel voorzichtig en het is allemaal stagnatie. En Macron gaat helemaal niet goed en Merkel zit hartstikke vast. Dus dit is weer het frame van Thierry Baudet. Die zegt, we gaan naar de Verenigde Staten van Europa toe. Er is geen meerderheid binnen Europa voor de Verenigde Staten van Europa. Dat is het niet.
Kijk nou eens hoe lastig het is met dat CETA... waar we het over hebben, hoe moeilijk dat is... om alleen nog zo'n lullig handelsakkoord er doorheen te krijgen... met een land wat nog geen tiende is van Europa.
Met een linkse
je hebt natuurlijk wel mensen in Brussel, toch hoor ik... die zeggen, nou, nu de Britten eruit zijn... kunnen we eindelijk volle kracht vooruit. Nou,
maar die zeiden dat ook al toen de Britten erin zaten. Dus
weet je, kijk eens, als je tegen China op wil boksen... daar gaat het natuurlijk om... dan zul je op een aantal punten waarschijnlijk meer Europa willen hebben. Omdat een land als Nederland, hebben we natuurlijk gezien... met die ASML-affaire, met het feit dat Trump zei van je mag die machine niet exporteren naar China. Als je een exportvergunning door Europa laat afgeven... Nou, dan kan Nederland doen en laten wat je wil. En dan is het heel erg lastig hoor om voor Trump om er iets tegenover te zetten. Dus in dat hele machtsspel wat zich nu aan het ontspinnen is... zal je waarschijnlijk zien dat er ook gewoon een vraag komt... op een aantal punten, nou, of meerderheidsbesluitvorming... of ja, meer zeker. Europa, dat zou maar zo kunnen gaan gebeuren.
En dat raakt natuurlijk ook die begrotingsdiscussie, hè? Want het gaat dus nu over, we geven nu 1%. Nou, ze willen een klein beetje meer, helemaal niet zo vreselijk veel meer. Als de EU bijvoorbeeld echt die grenzen zou gaan bewaken, dat kost geld. He? Waarom? En het vreemde in de Tweede Kamer is toch dus als een motie aangenomen. Nee, het moet 1% blijven. Ik vind dat wel allemaal...
Maar het is al meer dan 1%. Dat is het aardige.
Het is 1,000 zoveel. Ja.
Met het tegengeluid, zegt Willem, kun je electoraal hoge ogen gooien. In hoeverre zijn de recente protesten tegen verdragen een uitvloeisel van succesvolle populistische strategieën?
Oekraïne-verdrag, dat was natuurlijk één grote populistische orgie, waar overigens de naam van Thierry Baudet ook aan verbonden is. Hè, en Jan Roos en al die ellende. En dat is wel gelukt. Hè. Met andere woorden, dat argument wordt ook niet genoemd. We hebben het dan gedaan met de grondwet. Hè, 2005 was het, geloof ik. Oekraïne-verdrag. Stel je voor dat CETA het nu ook niet haalt in de Senaat. Hè. Denk je nou werkelijk dat er niemand in Europa is die dat niet opmerkt? Volgens mij is het zo dat als je dwars ligt, dat daar ook op een gegeven moment een prijs voor wordt betaald. Hè. Dat hele argument noemt niemand. Nee, dat is, we kunnen gewoon doen en laten wat we willen. Is niet zo. We zijn een klein land. We zitten altijd in een krachtenveld. En als je altijd maar dwars ligt, dat Oekraïne-verdrag, als je op basis van allemaal leugens dat gaat afwijzen, dacht je dat je daar populair door wordt?
Nee, maar als ik Kaag hoorde zeggen in de Kamer van als we CETA afwijzen, dan staan we een beetje voor paal in Europa. Dat vond ik ook niet zo heel sterk.
Laat een beetje er maar af. Eigenlijk.
Als dat het argument is waarmee je het wil winnen, bedoel, doe dan, zeg maar. Zoals Italië, Frankrijk en Duitsland, leg het niet voor aan je parlement. Omdat je niet zeker weet of je het haalt. Er zit ook een vorm van stoerigheid in. Die stoerigheid kan ook ontploffen.
Ja. Maar die optelsom met het Oekraïne-referendum, dat zit mensen dwars. Trouwens, het hele Oekraïne-referendum zit bij ons dwars.
Ik kom nog wel eens in het buitenland, maar ik word er voortdurend aan gevraagd. Ja. Van waar Nederland mee bezig is. Dus er wordt echt gewoon naar Nederland gekeken. En zeker na de Brexit is Nederland natuurlijk gewoon belangrijker geworden in Europa. Dat vergeten we iedere keer maar. Maar we zijn gewoon belangrijker geworden. We zijn een plekje opgeschoven. Ja.
Country of Wilders and Buddha. Dangerous country.
Ik vind dit een mooiheid. Dit was weer Boeken zijn aan de Wijk. Namens Arendt en Boeken zijn er op de Wijk. Zeg ik dank voor het luisteren. Speciaal bedankt aan Achter Jogerius. En tot volgende week.
Oh, je merkt het, we zijn niet gericht.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.